Meneer de voorzitter, ik wou enige vragen stellen. Heeft de minister van Justitie de reis van de Dora bevorderd? Acht de minister het toelaatbaar dat honderden vluchtelingen op een volgens velen onvoldoende zeewaardig schip zijn geplaatst? Wil de regering de belofte geven dat dergelijke reizen niet meer zullen worden toegestaan alvorens zekerheid van landing is verkregen? En de zekerheid bestaat dat op het schip draaglijke toestanden heersen.
Rapenburgstraat 171. Hier was het. Een café. Een café. Hier was toch de kamer van juffrouw Frank? Ja, en daar de speelplaats. Peppy, mijn lieve kleine zusje. Ik had er zo op gerekend je terug te zien. God zegen je. Dat waren de laatste woorden die ik van je gehoord heb. Nou, God heeft ons gezegend. Peppy. Peppy, daar zat je. Daar onder de kastanjeboom. Dat was je lievelingsplaatsje. Ik zie je nog zitten terwijl je ijverig washandjes breide. Of snel een zwarte kous afbreide om bij de cent te komen die juffrouw Frank in de wol verstopt had. Jij was altijd bezig en altijd vrolijk. Peppy, zusje van me.
Mirjam? Mirjam, weet je nog de toneelstukjes die we opgevoerd hebben? De spelletjes die we deden?
Stokhinkelen. Dan grapten we de stokken van de bezems.
Pikkelen. Met koewervels die Grietje voor ons meebracht van de boerderij.
En de liedjes.
Als vader Sjoele gaat op Simgastauro, krijgen we suikertjes, gloroe, gabo. De familie Roosevelt trakteert ons reuze fijn. Dat ze nog lang mogen leven, o mijn.
Als het bestuur op snoep trakteerde op vrijdagavond.
Sla ze om de oren, het bestuur gaat nooit verloren. Val, val, val de trappen af. Sla ze om de oren, het bestuur gaat nooit verloren. Val, val, val de trappen af.
Zijderavond. Heel benij. Heel benij, de haan is de Hollandse matse bakkerij.
Als we op Shabbosmiddag zaten te wachten tot we afgehaald werden.
We gingen met de zucht naar boven in de lucht. We zaten met z'n allen in een schaartje. En niemand kon ons zien, we hadden pret voor 10. Leven de zeppelin. We gingen met z'n zucht naar
boven in de lucht. We zaten zo gezellig in een schuitje.
En niemand kon
ons
zien.
We hadden
pret voor 10. Leven de zeppelin.
Het schotjeslied.
Wat moeten we steeds aan tafel aan? Oh, schotje. Wat moeten we steeds zoeken gaan? Een schortje, al is er een eendjes of een tweetje. Schortje, zo mag je niet aan tafel gaan. Een schortje, oh schortje, de straf van ons bestaan. Waarom moeten we jou altijd aan? Wanneer is het met jou gedaan?
Ja, de kleren, dat was een ramp. Als ik nog denk aan de linnen onderbroeken met 2 kleppen en 4 banden.
Weet je nog van de peren?
daar was de zandbak. En daar de groene schutting met de banken. De peren van de buren hingen bij ons over de schutting.
Die staat in de wind! Het overhang van de buren is verhoogd.
Zullen we komen de wind?
Springen!
Maar het is nog meer te hoog, Chippy. Oh,
wil je die ons erop te schoten?
Oh, ik! Oh, oh,
hey, de gravenbol, de gravenbol!
Ik geef me zijn zeikel aan Peppy! Ik
ben jij de
gravenbol, Peppy! Ja, jongen! Janne!
Jij was altijd Haantje de voorste. Later moest je laten zien hoe je op de schutting was geklommen. Juffrouw Frank en mevrouw Vrome kwamen kijken. Oh, we hadden nog nooit zulke lekkere peren gegeten. Maar veel kinderen hadden 's avonds buikpijn.
Ik kreeg wel behoorlijk straf. Ik mocht niet mee naar de operette van Hans en Grietje.
We hadden uitjes genoeg. Weet je nog hoe we stonden te popelen als juffrouw Frank met kaarten kwam?
Ik heb 50 kaarten voor Carré.
Oh,
nee, de kinderen vanaf 10 jaar mogen mee.
Hoeveel toneelstukjes en operettes hebben we zelf niet opgevoerd? Lena Wijnschenk had altijd de leiding. Die besliste wie mee mocht doen en wie niet. Alle kinderen probeerden bij haar in de gunst te komen.
Hier was de zolder met de kast met toneelkleren. Daar heeft 1 keer de kat in gejongd.
De matrozenkleren, daar waren we gek op.
Het lied van kleine Suusje.
Kleine Suusje ging uit wandelen met haar mandje aan haar hand. Zij ging mooie bloempjes plukken die er groeiden op het land. Maar de bloempjes riepen allen, laat ons bloeien, pluk ons niet. Lieve Suusje, laat ons bloeien, lieve Suusje, pluk ons niet. Lieve Suusje, laat ons bloeien, lieve Suusje, pluk ons niet. Kleine Suusje stond verlegen en zij sprak op droeve toon. Ik zou je toch zo heel graag plukken, want je bent zo lief en schoon. Ik wou je aan mijn moeder geven, op haar jaardag morgen vroeg. Pluk maar riepen toen de bloemen, voor je moeder pluk je nooit genoeg. Pluk maar riepen toen de bloemen, voor haar pluk je nooit genoeg.
Bij alle feestelijke gelegenheden voeren we revue op.
Wie van de dames is op woensdag graag hier, is bij de kinderen altijd te vinden, maakt de uitstapjes mee en zorgt voor vertier, kiekt de hele familie met het meeste plezier. Wie kan het raden wie dat is? Kijk goed in de zaal, dan raad je niet mis. Zeg jij maar hoe die dame heet. Ik wed dat je het wel dadelijk weet. Dat moet mevrouw Vromen dan wel zijn. Die vindt het bij de kinderen altijd zo fijn. Daarom wensen we met elkaar dat mevrouw met ons meegaat. Nog menig jaar.
Hier was de ziekenzaal.
Kind, je hebt verhoging. Ga je kussen maar halen, dan stop ik je in bed.
Eens was ik heel erg ziek. Toen kwam 's nachts een verpleegster bij me waken.
We werden verwend op de ziekenzaal. Sinaasappels, limonade. Juffrouw Frank kwam iedere avond bij ons.
Hier was de zolder, waar we de was uitzochten. De balken waar we onze namen in gekerfd hadden, zijn er nog. Hier, we sorteren de was. Lintjes scheffen. Over 3 jaar ben ik eruit en vrij. Toen ze dat erin kerfden, hadden we nog geen idee van wat ons te wachten stond. Oh, als ik nog denk aan het 175-jarig bestaan in 1936. We waren zo vrolijk met elkaar en we vierden zo vol overgave feest. Toen werd het hele huis overhoop gehaald. In de eetzaal werden stalletjes neergezet en zogenaamde oude huisjes. In het oude klaslokaal kwam een molen. Een week lang was het Oud-Hollandse kermis. We kregen extra mooie jurken en we hielpen met ontvangen en bedienen van de bezoekers.
En een Brits wedstrijd was er. Weet je nog dat jij moest bedienen met de andere oudste?
Wat hebben we stilletjes gesnoept van de lekkere hapjes. En we hebben zelfs whisky achterover gedrukt. Iemand stuurde een half lege fles terug. Ik waarschuwde de vriendinnen.
Je durft een whisky
te krijgen. Ja, ik wil het geen hier.
Allemaal evenveel slokken, hoor.
Opa, opa, oh, ik slek.
Heerlijk, geef mij nog maar wat. De meeste spuugde het uit. Maar Liesje en ik dronken de fles helemaal leeg. Stel je voor, puur whisky. Gek, ik herinner me niet dat we dronken werden.
Ja, dat was een onvergetelijk feest.
Ik heb niet alleen mijn zusje Beppie verloren. Ik heb 100 zusjes verloren. Er was zo'n saamhorigheid. Als je erg ziek was geweest, kreeg je een tros druiven of een pot jam. Die was dan voor jou alleen. De andere kinderen wilden er niet van hebben.
De kinderen onder elkaar waren zo fijn. Ze kwamen altijd voor elkaar op.
In 1936 kwam er een Duits meisje. We geloofden niet wat ze vertelde.
In 1938 kwam de grote stroom.
Ze blijven hun eigen kleren dragen. Ze moeten een dieet hebben van beschuit en melk. Want ze zullen wel ondervoed zijn.
Ze waren niet ondervoed. En na de Kristallnacht, de nacht van een vreselijke pogrom, kwamen oudere meisjes.
De bovenverdieping wordt het verblijf voor deze meisjes. Ze komen met hun eigen leidsters. Het is beter dat ze niet tussen onze kinderen komen, want dan wordt het aantal ouderen te groot. Die zouden de kleintjes dan gaan overheersen.
Ja, de kleintjes. Die werden eigenlijk schandelijk verwend. We waren allemaal gek op ze.
Hier was de slaapzaal van de kleintjes. Oh, en daar de middenzaal. En daar sliepen de oudste meisjes.
Dan gingen we balletje gooien naar de bedden.
Hier was de keuken.
Weet je het ook nog? De broodjes smeren en beleggen, pakjes maken voor onze uitstapjes in de zomer. Wat waren we opgewonden. Alleen al van de voorbereidingen.
Ik herinner me nog de smaak van die broodjes, als de boter gesmolten was van de warmte en de kaas helemaal slap. Het smaakte heerlijk, samen met een flesje limonade.
'S Avonds als we thuis kwamen, gingen we nog erg tekeer, omdat we de dag niet tot een einde wilden laten komen.
Bamboegeest, laat je de wereld zien. Ja, dat is reuze fijn. Je stapt maar in de wagen en de boel komt voor elkaar. Gezelliger kan het niet zijn.
Nou, kinderen slapen gaan. Hey. Wat moeten de buren ervan denken als jullie zo tekeer gaan?
Juffrouw Frank begreep veel. Ze had echt vaak zorgen om ons.
Toen ik een keer heel erg ziek geweest was, had ze erg in angst gezeten.
Beppie, Beppie, je had wel kunnen sterven, zo ziek was je. Je bent nu gelukkig weer bij ons, maar je ziet er nog slecht uit. We zullen zorgen dat je weer helemaal de oude wordt, hoor.
Nog lang daarna stopte ze me iets toe. En een hele tijd later kregen we 6 kaarten voor een operette in Weissenrussel. Alleen de oudste 5 mochten gaan en hoewel ik niet tot hun groep hoorde, mocht ik ook mee.
Omdat we allemaal zo blij zijn dat je weer gezond bent.
Je had wel kunnen sterven. Beppie, was ik maar met je meegegaan. Nu was je zo alleen.
Nee, alleen was ik niet. We hadden elkaar. En mevrouw Vrome.
Mevrouw Vrome heeft me alles verteld.
Toen in mei 40 de Duitsers ons land binnentrokken, besloten mijn man en ik niet te vluchten. Verschillende factoren speelden een rol, maar de gedachte aan de weeskinderen was hierbij doorslaggevend. Ik geloof dat ik op die dag pas goed besefte hoe groot de plaats was die dit werk in mijn leven had ingenomen. Ik kon dat niet zomaar in de steek laten. 'S Middags tegen 5 uur kwamen we in het weeshuis.
Meneer en mevrouw Vrome, goddank dat u er bent. We dachten dat jullie ook gevlucht waren. Er zijn zoveel bestuursleden vertrokken. De voorzitter heeft zelfmoord gepleegd. Ik weet niet hoe dat allemaal zal verlopen. Het is zo'n enorme verantwoordelijkheid, 100 kinderen in huis in oorlogstijd. Ik dacht dat ik er helemaal alleen voor stond. Wat een geluk dat jullie er nog zijn. Ik voel me zo oud ineens. Vroeger heb ik nooit aan mijn leeftijd gedacht. Terwijl ik toch al over de 60 ben.
Maar u staat er niet alleen voor, directrice. Ik hoor bij het huis en we zijn gekomen om te helpen.
Het beste zou zijn als meneer en u hier kwamen wonen.
Daar moeten we eerst een nachtje over slapen.
Enige uren later waren we in het weeshuis geïnstalleerd. En had ik de leiding in handen genomen. In het eerste jaar waren de moeilijkheden van algemene aard. De distributie, de onderhandelingen met de kolenboer. De melkboer stopte ons vaak wat meer melk toe. We kregen veel medewerking van distributieambtenaren en leveranciers. Eind mei moesten we plotseling 40 Duits-Joodse meisjes opnemen, omdat hun tehuizen voor vluchtelingen door de Duitsers in beslag genomen waren. We probeerden ons er zo goed en zo kwaad als het ging doorheen te slaan en het leven voor de kinderen zo normaal mogelijk te laten verlopen. Ik herinner me dat we zelfs mijn 50ste verjaardag vierden. Dat was 5 januari 1942. Ik zal nooit vergeten hoe 's morgens vroeg 3 kleintjes een liedje voor me zongen. Dat zoals de gewoonte was de kinderen zelf hadden gemaakt.
Goedemorgen mevrouw Vrome, voordat wij de deur uitgaan, kloppen wij iedere morgen met ons drietjes bij u aan.
Verschrikking kwam in februari 1941.
De hele buurt wordt afgesloten.
Op Shabbosmiddag? Hoe komen de kinderen thuis? Hoe waren ze maar hier gebleven? Nog nooit heeft de middag zo lang geduurd. Goddank. Zijn ze er allemaal? Waar is Jantje? En waar is Marijntje?
Ik heb hier. We hebben jongens en mannen weggehaald. Broertje.
Ze komen misschien wel terug. De oorlog zal niet meer zo lang duren.
Deze eerste razzia lokte de staking uit, die als de februari-staking de geschiedenis is ingegaan. In juli 1942 werden jonge mensen opgeroepen voor de arbeidseinsatz in Duitsland. Daarna kwamen de eerste oproepen binnen voor onze meisjes tussen 16 en 18 jaar.
Ik heb Greetje op de ziekenzaal. Ze heeft alle symptomen van roodvonk.
Wat nu? De ziekenhuizen mogen geen Joodse kinderen opnemen.
Wacht, ik bel de geneeskundige dienst.
Met het Joodse meisjesweeshuis kan ik dokter Peters spreken. Wat? Is hij ziek? Zou u me dan iemand anders kunnen geven die bekend is met het weeshuis?
Heer Noordam?
Met mevrouw Vome van het meisjesweeshuis. We hebben dringend hulp nodig. We hebben een ernstige zieke.
Ik ben zo bij u, binnen 5 minuten.
Onze meisjes tussen de 16 en 18 jaar moeten binnen 2 dagen vertrekken, maar één van hen heeft roodvonk.
Ja, dan kunnen ze beslist niet gaan. Nee. Stel je voor dat ze de Duitsers zouden besmetten. Ik schrijf meteen een brief dat het weeshuis gesloten is wegens besmettelijke ziekte en dat geen van de meisjes kan vertrekken. Ja. U krijgt een kopie van de brief. Mm-hmm. Ik zal zorgen dat er mooie stempels van de GGD opkomen. Dat komt u dan straks bij me halen.
Ja.
U moet de brief laten zien aan die heren, maar zorg ervoor dat u die houdt.
Daarmee gewapend moest ik zien te voorkomen dat de meisjes gedeporteerd werden. We hebben maandenlang lichte gevallen van roodvonk gehad. Telkens werd een ander kind ziek. En steeds gaf de geneeskundige dienst een verklaring af. Maar in november was deze bescherming voorbij. Wat nu gedaan? Alle Joodse instellingen resorteerden onder de Joodse raad. En ik behoorde tot de eerste die in mijn persoonsbewijs een stempel kreeg. Inhaber dieses ist bis auf weiteres van arbeidseinsatz vrijgesteld. Dit bracht me op het idee te proberen voor onze meisjes boven 16 jaar een dergelijk stempel te verkrijgen. Ik ging naar de Joodse raad.
30 meisjes een stempel geven? Dat is onmogelijk. U moet er 15 schrappen.
Ik kan niet de verantwoording op me nemen de helft van mijn meisjes voor deportatie aan te wijzen.
Als u nou eens alles goed op schrift stelt en nauwkeurig aangeeft in welke afdeling ieder meisje is aangesteld.
Voor alle takken van bedrijf hadden we 1 betaalde hulp. En overal werkte een flink aantal meisjes mee die op deze wijze hielpen en leerden tegelijk. Het was dan ook niet zo moeilijk de lijst te maken van de meisjes die onmisbaar waren. En zo lukte het me de stempels te krijgen. De dankbaarheid van de kinderen kende geen grenzen. Toch kwam de politie nog vaak om een kind. Als zo'n meisje dan hoorde dat ik erin geslaagd was het kind niet mee te geven, dan wachtte ze me de volgende dag op om het te bedanken. In de Jodenbuurt kwam de politie nu iedere avond. Overal was verduisterd. Het was aardedonker. Ik zag de politie met hun felle zaklantaarns de buurt inkomen.
Open! Openmaken!
Ik zag hoe ze in de woning aan de overkant in alle kamers het licht aanstaken. De man was in een werkkamp. Ze had een tweeling van 2,5 jaar.
Ja, is er iemand daar?
Ja, open die deur!
De agenten kwamen terug.
Openmaken!
Bij ons? Nee.
Open doen! Open!
Ja.
Wie is daar?
Politie.
Komt u binnen?
Een oproep voor Henriette Peper.
Ja, die Peper heeft roodvonk. Dit is een weeshuis en er heerst hier roodvonk.
Zo?
Ik kan u een verklaring laten zien van een geneeskundige dienst.
Die verklaring wil ik wel eens zien.
Komt u dan mee?
Weet ik niks van. heb ik niks mee te maken. Kind moet mee.
Als u de commandant nou eens opbelt en hem uitlegt dat hier roodvonk heerst.
Waar is de telefoon?
Daar.
Ja? Ik ben hier in een Joods huis. Zegt u? Ik versta u niet. Nee, ik ken alleen Hollands.
Geeft u de telefoon maar aan mij. Ik deed mijn verhaal. En de man aan de andere kant zei dat ik maar een briefje mee moest geven. Ik herhaalde dat voor de agent en vroeg of dat voldoende was.
Ja, dat is voor mij voldoende. Schrijf dat papiertje maar even. Nou, kalmpjes aan mevrouw. Kom, gaat u er maar weer zitten.
Zo, alsjeblieft.
Dank u.
Dat was de eerste keer dat de politie een kind kwam halen. Ze zijn er tussen de 25 en de 30 keer geweest. Intussen had men in alle Joodse inrichtingen de telefoon afgesneden. Na 8 uur 's avonds mochten Joden niet meer op straat. En wanneer de politie 's avonds of 's nachts in huis kwam, waren we volledig afhankelijk van de gezindheid van de agenten.
Politie! We moeten 2 kinderen hebben.
Liesje Worms en Jannie Dozeman.
Liesje is 5 jaar en Jannie 6 jaar. Die hoef ik niet mee te geven. Ouderloze kinderen onder de 16 zijn vrijgesteld.
Daar weten we niks van. Er is nog niks van bekend. Nee.
Tot onze spijt heb ik geen telefoon. Maar als u zo goed zou willen zijn bij uw superieuren te informeren, dan wilt u horen dat ik gelijk heb.
Ja, kijk eens dame, we kunnen dat nou wel doen. Maar als het uitkomt dat u hebt staan liegen, dan nemen we ze allemaal mee.
We moesten ons erop voorbereiden dat het mis kon gaan. Ze waren met z'n 3 en ze hadden gedronken. Ze waren binnen 2 minuten terug. En zeiden dat ze alle kinderen zouden meenemen. Dat kunt u toch niet doen. De kinderen slapen allemaal zo rustig.
Niks mee te maken.
Als u eerst nou even nadacht. Als u tegen de orders ingaat, krijgt u ook last. Waarom wilt u die onschuldige kinderen meenemen?
Mens, hou op met je geklets. Waar zijn ze?
Vooruit, breng ons naar ze toe. Maak ze maar wakker. Ze kunnen nog lang genoeg slapen.
Ik bracht ze eerst naar een klein zaaltje. Waar onze 10 kleintjes van 3 tot 5 jaar lagen. Ik dacht, misschien kunnen ze het toch niet over hun hart verkrijgen die jonge kinderen uit bed te halen. Ik gaf zo rustig mogelijk instructies aan de grote meisjes, die voor de kleintjes zorgden, ze wakker te maken en ze aan te kleden.
Wat een lekkere mokkels. Zeg, waar slapen die? Nou, vooruit jongens.
Doe de feestjes, weet je al wat lager is?
En jij ook niet blijven liggen. Kom, daaruit.
Vooruit.
Kom.
Politie.
Aankleden.
Opschieten.
Aankleden.
Toen ik de deur opendeed, kwam een oudere man binnen, die al eens eerder bij ons was geweest.
Wat gebeurt hier?
Ze halen hier 100 kinderen weg.
Niks daarvan.
Vooruit.
Hierheen.
Kom.
En jij ook. Ze allemaal weer naar bed.
Vooruit.
Allemaal vlug weer naar bed. Ik wil geen kind meer zien of horen.
Binnen enkele minuten was alles in bed. De oudere politieman zei nog een paar menselijke woorden en nam toen de andere agenten mee. Het was door het oog van de naald. Ik begreep dat ik, koste wat kost, een officiële verklaring moest hebben dat alleenstaande kinderen onder de 16 jaar niet hoefden te worden meegegeven. Na lang aarzelen besloot ik de zaak met de burgemeester van Amsterdam te bespreken. Ik wist een introductie te verkrijgen, schreef hem een briefje.
En ik werd opgeroepen bij hem te verschijnen.
Ik kan niets voor u doen. U moet zich wenden tot de hoofdcommissaris van politie. Ik kan niets voor u doen.
Diezelfde avond werd er weer gebeld.
We komen twee kinderen halen.
Kinderen onder de 16 hoef ik niet mee te geven.
Ja, dat is vanavond bij ons in de kazerne nog voorgelezen.
De spanningen waren vaak ondraaglijk. Vaak kwam 's morgens vroeg een van de juffrouwen.
Het is zo onrustig in de buurt. Moeten ze naar school of niet?
Hou ze maar thuis. We probeerden alles om de kinderen een normaal leven te laten leiden. Toen de kinderen wegens roodvonk niet naar school mochten, leefden op onze grote binnenplaatsen. Er werd buiten gegeten. De pingpongtafel stonden buiten. Ik herinner me dat we een gekostumeerd feest hadden buiten, waarbij alle kinderen en de volwassenen verkleed waren. Op zondag kwam af en toe een Joods orkest spelen. Er was vaak luchtalarm. Wat hebben we vaak geoefend en hoe trots waren we dat onze kinderen zo rustig en toch zo snel naar beneden gingen. En dat onze grote nooit vergaten de kleintjes mee te nemen. Als ze dan in de schuilkelder zaten, kwam onze directrice met koekjes en zuurtjes. En ze wisten kinderen altijd wat afleiding te verschaffen. Daarbij had ieder van ons zijn eigen zorg en verdriet. Familieleden die gedeporteerd werden. En daarbij nog de onafgebroken stroom van jonge vrouwen, getrouwd en ongetrouwd, die afscheid kwamen nemen.
Ik kom u nog even goeiedag zeggen, juffrouw Frank. En u bedanken.
Kind. Kind, moeten jullie ook weg?
Ja. Dag, juffrouw Frank.
Dag.
Dag,
juffrouw. Heb ik ze nou daarvoor opgevoed?
Bij zulke rampen leken alle andere dingen onbelangrijk. We trokken ons er niet veel van aan toen het kapitaal van het weeshuis in beslag werd genomen. En zelfs de spaarbankboekjes van de kinderen werden weggenomen. Het huis werd hoe langer hoe voller. Kinderen van wie de vader in Mauthausen gestorven was en van wie de moeder niet opgewassen bleek tegen de zorg voor de jonge kinderen. Er kwamen mensen de kinderen opzoeken om berichten door te geven van moeders die ondergedoken waren.
Mevrouw Vromen, denk erom, ik ben altijd bereid u te laten onderduiken. Hier is mijn adres. U kunt altijd op me rekenen.
Dank u. Dank u. Maar ik blijf bij de kinderen.
U weet het in geval van nood.
10 februari 1943. 'S morgens, tegen 8 uur.
Ik ga even een boodschap doen in de buurt. Ik ben zo terug. Dan ontbijten we samen.
Ze zijn er. Ze zijn er.
Deze inrichting wordt vandaag naar Westerbork gebracht.
Mag ik de Joodse Raad even op de hoogte stellen?
De Joodse Raad weet ervan. Geeft u mij de sleutels en het geld.
Ham!
Geef me mijn kind alsjeblieft!
Einsteigen!
Roosje! Roosje! Roosje!
Roosje! Einsteigen!
Mag ik deze twee kinderen aan de moeder meegeven? Ziet u, het zijn de zusjes Roosje Cohen en Leni Cohen.
Ja. Meinetwegen.
Ja, einsteigen! Kom, einsteigen! Einsteigen! Kom!
De moeder nam de twee kinderen mee, hoewel het geen zusjes waren. Er kwamen nog meer huilende moeders. Hij gaf 5 kinderen permissie om op deze manier te ontsnappen. Joodse mannen van de orde dienst in Westerbork kwamen ons helpen met de verhuizing. Ik moest met een Duitser een rondgang maken door het huis en hem onze voorraden laten zien. Onderweg wisten de helpers me te vertellen dat de enige oudere meisjes waren gevlucht. Ik vroeg ze me precies op te geven wie verdwenen waren. Toen we klaar waren, las ik de lijst met de namen van de kinderen voor de Duitse commandant op, met weglating van de namen der gevluchten. Later heeft mijn man gezorgd voor onderduikadressen voor deze meisjes.
We hadden afgesproken dat ik eventueel proberen zou er buiten te blijven. Omdat ik dan, zolang ze in Westerbork zaten, nog iets voor ze kon doen. Mijn vrouw was van plan met de kinderen mee te gaan, waarheen ze ook gingen. Zij werd in Westerbork zeer ernstig ziek en haar kinderen werden in kleine groepjes weggestuurd. Dat lot trof ook de directrice. Alle moeite die ik intussen deed om haar vrij te krijgen, mislukte. Een aanbod van de Joodse Raad om mijn vrouw uit Westerbork terug te laten komen, werd door haar van de hand gewezen.
Onze bakker, de trouwe vriend van ons huis, stond voor zijn deur. En de tranen stroomden hem over zijn gezicht. Dat was het laatste wat ik van onze buurt zag.
Waarom was ik niet bij je, Peppy? Jij was veilig, Mirjam. Daar was ik zo blij om.
Ja, zo was je. Ik moet proberen verder te leven. Ik heb kinderen, kleinkinderen. Ter wille van de nagedachtenis.
Ter wille van allen die voor ons gestreden hebben.
Jiskor.
Herinnering is het brood der doden.
Dit was het derde deel van Het Brood der Doden, een documentairspel door Lea Appel. De vertellers waren Hans Veerman en Barbara Hofman. Beppie werd gespeeld door Gerry Mantel, Mirjam door Paula Major en Francientje door Barbara Dikker. Manon Alving speelde mevrouw Frank, Corrie van der Linden Betsy Vromen en Kees Broos Leopold Vromen. Dr. Noordam werd gespeeld door Hans Karsenberg. De politiemannen waren Bert van der Linden, Frans Kokshoorn, Donald de Makas en Theo Frans. De hoofdcommissaris was Joop van der Donk. Daarnaast hoorde u de stemmen van Misha en Mirjam van Dam, Jacinta Dikker en Jannemien Knossen. De muziek werd onder leiding van Pierre Biersma uitgevoerd door Han Brink, slagwerk, Eddie Esser, elektrische gitaar en Harry Emmerij, bas. Technische realisatie Henk van der Steeg en Beer Gertenbach. Regie Ad Leupler.